Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Dan heb je gewoon zo'n fight night, weet ik hoe dat heet, en heb je gewoon verschillende vechters. Met vaak
soort de meest moderne gladiatoren.
Precies, ja, precies. Ja. Die dan in zo'n octagon elkaar tot moes slaan. En er wordt grof geld mee verdiend.
Ja, beste belegger, het is donderdag 4 juli. Welke Amerikaanse topaandelen waar jij nog nooit van hebt gehoord, staan nu op een all-time high? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Jef Thijssen en Menno van Hoven. De laatste bespreekt een handvol onbekende Amerikaanse aandelen die het recent heel goed hebben gedaan op de beurs en nu op een all-time high staan. En Menno heeft me beloofd, daar zitten een paar verrassende namen tussen. Hij knikt nu bevestigend.
Absoluut.
Maar, ja, maar we beginnen met terugblikken op de afgelopen beursweek. Nou, Menno, mag ik ook dan met jou beginnen? Wat is jou het meest opgevallen?
Ja, sowieso een paar hele grote koersbewegingen. Gisteren viel echt extreem op een aantal Amerikaanse zorgverzekeraars. Onder meer Centene, als ik het goed uitspreek. C-E-N-T-E-N-E. Meer 40%, echt een bizarre koersdaling. Maar ook eigenlijk heel veel sectorgenoten die keihard omlaag gingen. Deze ging min 40% en heb je wel over een bedrijf dat na die koersdaling nog steeds een beurswaarde heeft van 17 miljard. Wat doen ze? Ze regelen gezondheidsverzekeringen en bijbehorende zorg voor vooral kwetsbare groepen in de Amerikaanse samenleving. En vooral contracten met de overheid, waaronder de bekende Medicaid, Medicare, waarbij ze een vaste vergoeding krijgen per verzekerde. Om die zorgkosten mee te dekken. En wat blijkt nu? Ze moesten de Outlook intrekken, omdat in eerste instantie, of aan de ene kant, minder nieuwe klanten zijn dan verwacht. En vooral dat de klanten die ze hebben, dat die veel hogere kosten hebben per persoon gemiddeld dan waar ze eerder rekening mee hadden gehouden. Dus waar ze eerder een mooie winst voor dit jaar verwachten van zelfs 7,25 per aandeel. Ja, reken maar uit op een beurskoers nu van $34. Dan heb je volgens mij een hele lage KW. Gaan ze nu uit van een verlies van een paar miljard.
Ja, maar dus, dit is dus bedrijfsspecifiek.
Ja.
Heeft niet iets met politieke besluitvorming te maken?
Absoluut. Heeft ook te maken inderdaad met de big bill, spending bill van Trump van de week. En ja, een
geld van de armen, de kwetsbaren naar de rijken, toch?
Precies. En minder investering bijvoorbeeld in groene energie. En ook dit soort vlakken wordt er gewoon beknibbeld en bespaard. En dat zie je dus ook terug bij dit soort aandelen die gewoon hard onderuit gaan. Maar dit zijn echt extreme koersbewegingen. De andere was Molina Healthcare. Heb ik ook wel eens naar zitten kijken. Fundamenteel. Zijn het gewoon hele mooie bedrijven.
Ja, wat doet Molina?
Precies hetzelfde. Ja. Alleen, het is gewoon een concurrent van dat Centene. En die klapte ook met dubbele cijfers in elkaar. En bizar.
Dan zou je denken van, die politieke besluitvorming, die zag je aankomen. Maar ja, dat de effecten daarvan, dat die nu langzaam duidelijk worden in dan zo'n intrekking van een Outlook.
Precies, precies. En ja, dit gaat dus echt om die zorgverzekering voor mensen die niet genoeg verdienen of niet genoeg geld hebben om een commerciële polis. Het is een soort van vangnet, wat dus zwaar gesponsord wordt door de overheid. Ja, en die bedrijven die zitten nu ook gewoon in de problemen.
Ja.
Daartegenover, en dat viel me ook weer op, juist heel veel all-time highs. Ik ga zo een aantal andere aandelen, minder bekende aandelen benoemen natuurlijk. Maar wat mij opviel, heel veel Amerikaanse banken staan gewoon op een all-time high. Nou ja, wie had dat verwacht tijdens de hele financiële bankencrisis jaren geleden? Gisteren gewoon Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, echt miljarden.
Ja, en ook de vrees voor natuurlijk economische stagnatie in de VS. Maar
Precies dat. En misschien ook wel weer een aankomende renteverlaging. Banken moeten natuurlijk vooral hebben van die rentemarges. Maar ja, die draaien op volle toeren. En van de week werd ook de uitslag van de stresstests van de FED, die periodiek bekendgemaakt worden, werden bekend. Ja, en dat wordt stevast tegenwoordig opgevolgd met een ronde van nieuwe aandeleninkoopprogramma's en dividendverhogingen. Nou, zo ook dus bij al die grote banken. En mede daardoor gingen die koersen nog verder omhoog. JP Morgan, Citigroup, allemaal mooie dividendverhogingen.
Ja, je was natuurlijk het eerste half jaar een beetje leedvermaak in Europa van Amerika blijft achter. Nou, kwam natuurlijk ook weer door die dollar. Maar ja, je ziet toch op Wall Street ook voor de S&P, voor de Nasdaq, allemaal recordstanden. En terwijl Europa nu wat achterblijft.
Nee, absoluut. Kijk, de aandelen doen het heel goed. Het is valuta, dat drukt wel dat rendement. Maar ja, de aandelen blijven gewoon, ook al kijk naar de dividendportefeuille. De Amerikaanse aandelen doen het veel beter dit jaar gemiddeld dan de Europese posities.
Ja, wordt toch nog weer een heel spannend jaar wie het wedstrijdje gaat winnen. Waar eigenlijk altijd de VS wint. En ja, we dachten dat we dit jaar zouden winnen, maar wordt nog spannend.
Nee, absoluut. Dus wat dat betreft is het zeker geen gelopen race. En natuurlijk heb ik dan ook even gekeken naar ING. Dat is een aandeel dat ik ook totaal niet volg. Die staat ook gewoon op een multi-year high. Maar nog wel ver onder de all-time high van voor de financiële crisis. Dus daar zie je wel echt een groot verschil met Europa, VS. En ING, ja, kijkt natuurlijk wel naar dividend. En ja, die betalen ook nog steeds minder dan het recorddividend van 2007. Terwijl al die Amerikaanse banken gewoon recordkoersen en recorddividenden betalen. Blijft ING daar achter? En dat geldt wel voor meer Europese bankaandelen. En ja, vooral die Amerikanen, die hebben natuurlijk altijd wel mijn voorkeur. Maar ook al kijk ik naar buybacks, dividendgroei. Dat is gewoon voor een JP Morgan de laatste 10 jaar met dubbele cijfers omhoog gegaan, dat dividend. En al kijk je dan naar ING, ja, dat is toch een heel ander verhaal. Met gewoon zelfs een paar dividendverlagingen de afgelopen jaren. En tussen 2009 en 2013 helemaal geen dividenduitkering. Dus enorm verschil. En dat verbaast me wel. Die Amerikaanse banken, die staan gewoon op all-time highs.
Ja, jouw enthousiasme voor Amerikaanse aandelen heeft niet onder het afgelopen half jaar geleden.
Zeker niet. Nee. En banken, ik bedoel, ik vind het lastig om die te analyseren. Er zit heel veel verborgen risico's in. Ik ben niet de enige die er denk zo over denkt. En daarom heb ik ze altijd links laten liggen voor de dividendportefeuille. Nou, als je naar Europa kijkt, is dat geen verkeerde beslissing. Maar in de VS, de feiten die liggen er niet om. Al die grote banken staan gewoon op een hoogste koers ooit. Dus
Het
waren prima beleggingen geweest.
Ja, ja. Oké. Okay. Dat waren jouw punten,
yes.
Menno?
Ja.
Jeff, wat was jou afgelopen week het meest opgevallen?
Bombardier.
Ja. Dat is een Europees aandeel, Frans aandeel volgens mij.
Ja, Canadees.
Oh, Canadees.
Canadees
Frans
bedrijf.
Canadees.
En het is producent van private jets, zakenvliegtuigen. En die kwam positief in het nieuws. Naast die private jets hebben ze ook nog een defensietak. Dus dan sta je ook al op een radar van meer beleggers. Het gaat dan niet om gevechtsvliegtuigen, maar eerder om vliegtuigen waarmee je missies kan uitvoeren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld medische evacuaties en reddingsoperaties. Het aandeel bereikt een nieuwe hoogste koers. En de aanleiding is een omvangrijk order. Het is een nieuwe klant heeft een omvangrijk order geplaatst van 50 toestellen, 50 vliegtuigen, ter waarde van 1,7 miljard. En gaat ook om een onderhoudscontract. En daarnaast is er dan nog een optie voor 70 vliegtuigen extra. Dus dan kom je op 120 vliegtuigen. Nou, als je dat bij elkaar op zou tellen, dan gaat het toch om een order van meer dan 4 miljard. En bij de laatste cijfers stond het orderboek op 14 miljard. Dus het geeft wel aan dat het echt een omvangrijk order is. Het aandeel zat al langer op mijn radar. Waarom? Omdat ik volg ook Alstom. En Alstom die heeft in 2020, dat is een fabrikant van treinen, trams en metro's.
Ja.
Die heeft in 2020 de transportdivisie van Bombardier overgenomen. Omdat Bombardier destijds te veel schulden had. En dus daardoor noodgedwongen dat moest verkopen. Maar dat pakt voor Bombardier dus in ieder geval goed uit. Want nieuwe hoogste koers. En de schuldenlast is ook aanzienlijk verbeterd. Want ze hebben nu een schuldratio vandaag de dag op die onder de 3 ligt. En in het verleden is dat veel hoger geweest.
Ja, en je volgt het vanwege die Alstom transactie, zei je net. Maar is het ook iets waarvan jij overweegt om zelf in te gaan beleggen of in de offensieve portefeuille op te nemen?
Ik vind het wel een interessant aandeel, maar beleggers betalen op dit moment circa 20 keer de verwachte winst 2026. En dat vind ik dan nog wel behoorlijk aan de prijs voor de productie van deze vliegtuigen. Onderneming keert ook geen dividend uit. Dat heeft natuurlijk te maken met in het verleden dat ze te hoge schulden hadden. Dus ja, ik denk dat dit wel een interessant bedrijf is. Maar dan zou het toch nog iets die schuldenlast moeten verbeteren. Omdat ze daar ook niet zo'n goede reputatie mee hebben. Want ze zijn er in het verleden mee in de problemen geraakt. Want het is nooit fijn als je noodgedwongen afscheid moet nemen van onderdelen.
Nee, maar hij staat wel op je watchlist.
Ja. Inderdaad. Okay. Ja. Dan een ander aandeel, dat kennen we allemaal wel, Euronext. Euronext die heeft bekendgemaakt dat ze weer een overname wil gaan doen. Dit keer gaat het om de beurs in Griekenland, Athene. En ze bieden één nieuw Euronext aandeel per circa 21 aandelen ATEX. Hoe groot is dan die omvang van de overname? Die komt ongeveer op een bedrag van 400 miljoen euro. En dat is ongeveer €6,90 per aandeel is het bod. En dat is relatief klein, want 400 miljoen. Euronext heeft zelf een beurswaarde marktkapitalisatie van 15 miljard. Maar het past wel mooi binnen de overnamestrategie. Dus het aandeel heeft het ook heel goed gedaan de laatste jaren.
Ja, want ze hebben veel overnames gedaan. Hè? Ja.
Alleen, dat is ook wel een beetje het aandachtspunt nu. Ook vanuit de hoek van verschillende analisten is dat, die geven toch wel aan. Dat er in Europa valt er nog maar weinig over te nemen na deze overname. Want ze hebben natuurlijk ook concurrentie. Bijvoorbeeld de beurs in de uitbater in Duitsland. En het dividendrendement ligt nog iets boven de 2%. Dus de afgelopen 10 jaar deed het aandeel het wel goed. 18% rendement per jaar als je aandeelhouder was van Euronext. Maar in de toekomst zou je zeggen, waar komt de groei vandaan? Ze kunnen niet meer die overnamestrategie, die zal gaan afzwakken.
Ja, want is er nog veel over te nemen? Ja, je kunt natuurlijk je grootste concurrenten overnemen, maar binnen Europa wordt het natuurlijk wel wat schaars.
Ja, ze hebben nu ongeveer 25% van de Europese aandelenhandel in bezit. Geven analisten aan van de rapporten die ik heb gelezen. En er valt dus inderdaad nog maar weinig over te nemen. Dus misschien buiten Europa, maar ik weet niet of ze daar of dat wenselijk is voor hun. Dus ik zie dat wij ook in de beleggersbelangen hebben we daarom ook op dit moment een van de redenen daarvoor een houten advies. Gezien de waardering. Een andere opvaller was mij nog. Ik kijk ook graag naar Belgische aandelen. En dat is het aandeel Umicore. Umicore is een producent van kathodes voor batterijen. Daarnaast zijn ze actief in de recycling. En ze zijn ook nog bezig met katalysatoren. En dat aandeel is een vrij geplaagd aandeel, is heel fors gedaald. Het was op een gegeven moment stond het volgens mij in 2021 noteerde het aan €60 per aandeel. Dat is nog niet zo lang geleden, 2021. En in april van dit jaar, op 11 april, was het nog maar €7,40. Maar nu staan we weer op €14,27. Dus het is toch bijna 100% gestegen ten opzichte van de bodem. Maar lange termijn aandeelhouder bent, ben je niet blij. Maar ze kwamen toch met positief nieuws. Ze verhogen de prognoses voor het volledige boekjaar. Waarom? Omdat ze hebben die prognoses met verhoogd van de bedrijfswinst voor afschrijvingen. Die zou nu tussen de 790 tot 840 miljoen moeten uitkomen. En het was eerder 790. Het was eerder een stuk lager. Tot volgens mij 790 miljoen. Aanleiding is dat de divisie met katalysatoren, die doet het beter dan gedacht. En ze profiteren ook van, omdat ze recyclen, daar haal je vaak zeldzame metalen uit. En die prijzen die zijn behoorlijk gestegen. Daarnaast is het bedrijf ook goed bezig met efficiëntieverbeteringen. Dus daardoor konden ze de prognose verhogen. Dus het lijkt in ieder geval weer wat licht aan het eind van de tunnel te zijn bij dit aandeel. Waar beleggers toch een flinke aderlating hebben gehad, een flinke zeeport. Ik denk ook wel dat analisten hebben zich recent ook weer verschillende, bijvoorbeeld Goldman Sachs, positief uitgelaten over dit aandeel. Dus wellicht zit hier
een herstelkandidaat.
Mooie herstelkandidaat. Ja, inderdaad. Ja.
Voor kennis.
Dan gaan we naar het hoofdonderwerp. De verrassende, onbekende Amerikaanse topaandelen die recent op een all-time high staan. Menno, the floor is yours, zeggen we dan.
Ja, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel bekende grote namen op all-time highs, waarvan mensen de meeste wel kennen. Veel technologieaandelen, wat ik ook eerder in de podcast noemde. Veel Amerikaanse banken nu op een all-time high. Maar ja, ik kom ook altijd wel weer een paar verrassende namen tegen, die ik eigenlijk meestal altijd wel gewoon ken. Want ik volg heel veel aandelen. En een hele verrassende, dat was Diebold Nixdorf. Ik wil niet zeggen dat ik ervan schrok, maar ik was wel zwaar verbaasd dat hij in het all-time high lijstje stond. Want het is namelijk een aandeel wat een paar jaar geleden zo goed als failliet was. Hebben faillissementsbescherming Chapter 11 aangevraagd in de Verenigde Staten. Diebold, wat doen ze? Of wat deden ze eigenlijk? Het was een producent van pinautomaten. Was jarenlang een heel succesvol bedrijf. Volgens mij maakten ze ook van die grote kluizen die in banken gebruikt werden. Met de opkomst van andere betaaltechnologieën en andere consumentengedrag, holde het bedrijf steeds verder achteruit. En ja, weet je, kijk zelf, hoe vaak pin je nog? Volgens mij hebben we dit aandeel eerder een keer besproken in de podcast. Maar ik pin eigenlijk nooit meer bij zo'n pinautomaat. Ja, misschien als je in Duitsland een keer cash nodig hebt voor...
Als je aan de Duitse grens woont, dan heb je misschien wel wat meer reden om te pinnen.
Precies, ja. Maar ook dan, je ziet gewoon steeds minder pinautomaten. En sowieso de grote banken en zo, die hebben ze bijna niet meer. En het zijn dan vooral van die... met dat gele logootje, zo'n andere partij die ertussen zit. Maar het is gewoon absoluut geen groeimarkt natuurlijk. En dit bedrijf ging dus bijna failliet. En het interessante aan Diebold, het oude Diebold, is dat ze jarenlang de dividendkampioen waren qua track record. Op een gegeven moment zaten ze aan 60 jaar op rij van dividendverhogingen. En dan heb je het over iets van 2012, 2013. En dat was gewoon echt de recordhouder in de Verenigde Staten qua dividendgeschiedenis. Alleen, je raadt het al, de verhogingen werden steeds minder. De omzet stond onder druk, de winst stond onder druk. En op een gegeven moment moesten ze dat dividend ook gaan verlagen. Waardoor er in 2014 een einde kwam aan dat mooie track record. Ja, en die beurskoers eigenlijk ging in de jaren daarvoor al hard omlaag. En een paar jaar geleden stonden ze nog op enkele centen. Maar nu dus op een all-time high, hoe kan dat? En ze zijn dus gewoon weer opnieuw naar de beurs gegaan. En dat verklaart dus eigenlijk alles. En het huidige Diebold Nixdorf doet ook nog wel pinautomaten.
Ja, maar ze zijn opnieuw naar de beurs gegaan. Ja. Met andere activiteiten ook?
Nee, ze doen nog wel deels hetzelfde. Maar ze zijn wel ook meegegaan met de tijd. Ze doen nu ook gewoon software. En ze maken van die self-checkout systemen, die wij wel kennen in de supermarkt. Daar hebben zij ook een business in. En ze leveren ook software om die checkouts te doen en digitale bonnen te versturen voor supermarkten. Ja. Het is nog steeds geen groeibedrijf. Ik heb even gekeken naar de laatste cijfers. Ja, omzet is eigenlijk vlak, maar de waardering is ook niet hoog. En wat ze ook doen trouwens, dat zijn van die EV charging solutions. Dus van die grote laadstations waarmee je auto kunt. Dus ze zijn wel meegegaan met hun tijd. Maar dat is nou ook weer echt zo'n... Ja,
maar waren ze op een gegeven moment van de beurs af en zijn ze weer opnieuw naar de beurs gegaan.
Klopt.
Ja, dus die all-time high, dat is een beetje met...
Sinds 2023.
Sinds 2023, ja.
Precies,
ja.
Dus daarom verbaasde die me ook.
Ja, nee, maar zeker een opvallende geschiedenis. Ja.
Zeker, was gewoon het dividendaandeel. En ze betalen op dit moment geen dividend.
Nee.
Dus, misschien moeten ze dat voorlopig ook maar eventjes niet doen als ik zo naar die onderliggende cijfers kijk. Een ander aandeel, wat denk ik weinig mensen kennen. Wij hebben er nog nooit over geschreven. Ik ken de voorganger, die ken ik wel redelijk. Want dat is namelijk het oude WWE, WWE, World Wrestling Entertainment. We kennen allemaal denk ik wel, of ik althans uit mijn jeugd, Hulk Hogan en The Ultimate Warrior. Jij misschien ook wel,
Jeff? Ja, zeker.
Het is echt gewoon een wereldwijd fenomeen is dat. En WWE is een paar jaar geleden gefuseerd met UFC. Nou, dat is van het octagon, het bloederige gevechten met Conor McGregor als een van de... uithangborden. Ik kijk om me heen, ik zie allemaal lachende gezichten. Mensen kennen die naam wel. Dus echt de vechtsporten. En die zijn gefuseerd tot een nieuw bedrijf. Dat heet TKO Group Holdings. En dat loopt eigenlijk fantastisch. Ze profiteren vooral van de sterke groei van de markt voor live evenementen. Jaarlijks doen ze er meer dan 300. En dan moet je echt denken dat je heel grote stadions uitverkoopt.
En dan wordt daar geworsteld of andere...
Of inderdaad het showworstelen of die vechten evenementen. En dan heb je gewoon zo'n fight night, of weet ik hoe dat heet. En dan heb je gewoon verschillende vechters. Met vaak
een soort de meest... moderne gladiatoren.
Precies, ja, precies. Ja. Die dan in zo'n octagon elkaar tot moes slaan. En er wordt grof geld mee verdiend. Dus niet, maar het gaat dus niet alleen om die ticketverkopen voor die evenementen. Maar het gaat vooral, en daar komt het grootste deel van de omzet van dit bedrijf vandaan. Voor de mediarechten en voor de uitzendrechten. Want zo hebben ze... vorig jaar een 10-jarige deal met Netflix afgesloten. En dat is alleen voor dat worstelen. En daar krijgen ze gewoon 5 miljard voor. Zodat Netflix die worstel evenementen kan uitzenden.
Zie Jeff ondertussen een aantekening maken die denkt van... hé, dit klinkt wel
ga ik eens kijken.
Interessant, ja.
Nee, en dat, ik zie het ook wel als een boek. Wij hebben ook zo'n Netflix-abonnementje. En dan zie je inderdaad wel eens een keer zo'n pop-up. Maar dat is dan voor ons is het midden in de nacht. Een beetje vergelijkbaar helaas met NBA basketbal. De meeste en de mooiste wedstrijden die zijn allemaal midden in de nacht. Ja, ik hou heel veel van basketbal. Maar ik ga niet om 2 uur of 3 uur 's nachts mijn wekker zetten om een potje te zien. Zelfs niet in de NBA finals die net zijn geweest. Dus, maar vooral die Amerikanen, ja, die vinden dat geweldig. En het staat ook echt bij de top 10 van meest bekeken Netflix-programma's. Wat ze verder ook doen, en dat is een hele grote groeitak van dit bedrijf, is de sponsoring. Als je die evenementen ziet, dan zie je in de ring, op de vloer, zie je al die sponsors. Die banden waar die vechters dan tegenaan, dus heel die... Dat vechtgedeelte is vergeven met sponsoruitingen van. En dat zijn echt grote namen. Dat verbaast me eigenlijk wel. Kijk, Monster Energy wist ik wel. Maar bijvoorbeeld ook IBM is een nieuwe sponsor. AB InBev via Budweiser natuurlijk bier. Maar ook Procter & Gamble, Coca-Cola. Echt grote namen. En die bieden steeds meer tegen elkaar op. Natuurlijk omdat het publiek van dat... van die worstel en die UFC-gevechten steeds meer groeit. En dan heb je het echt over 700 miljoen fans... voor zowel WWE als UFC wereldwijd. En honderden miljoenen social media-volgers. En ja, dat WWE-YouTube-kanaal schijnt een van de best bekeken kanalen te zijn... met meer dan 100 miljoen abonnees. Dus ja, die grote sponsors die stoppen daar graag wat geld in...
Ja, en het aandeel doet het fantastisch.
En het aandeel inderdaad, die staat gewoon op een all-time high. En het is wel natuurlijk een duur aandeel, maar dat geldt eigenlijk voor alle aandelen die op een all-time high staat. Deze noteert nu tegen een KW van 61. Maar dan heb je wel een bedrijf dat echt een goede dubbelcijferige jaarlijkse winstgroei laat zien. En de omzet de komende jaren met dubbele cijfers laat groeien. Mede ook door overnames die ze doen. Wat wel interessant is. Ik heb gisteren het hele jaarverslag doorgespit.
Ja, ja.
In het zonnetje. In de hitte eigenlijk. En wat zij onder meer hebben overgenomen... dat is de Bull Riders competitie. De grootste. Dus dan moet je niet het stieren vechten natuurlijk... Nee, maar gewoon echt die Amerikanen die op zo'n stier zitten.
Zo'n rodeo-achtig.
Precies dat. Ja, ja. En dat is ook echt een booming markt... die gewoon internationaal uitbreidt. Dus ja, ze zijn ook bezig wel met overnames... en mede daardoor blijft die groei in toom. Maar het gaat vooral om die media-deals... die gewoon elk jaar meer geld bij verlenging op blijven leveren.
Hetzelfde als voetbal, denk ik. Door de ticketverkoop, dat is eigenlijk precies. Ondergeschikt aan de uitzendrechten, et cetera.
Absoluut. Ja. En je ziet het ook bij basketbal. Dat is weer even een zijsprongetje waar ik dan en Jeff ook goed in zitten. Want van de week werd bekend dat de MVP van dit seizoen...
Wie is dat, Jeff? De MVP van dit seizoen?
Alexander.
Ja, precies. De Canadees Shea Gilgeous Alexander van de Oklahoma City Thunder. Ja, die dus NBA-kampioen zijn geworden. Die heeft een nieuw contract afgesloten. Ja, bizarre bedragen. Die krijgt voor de komende 4 jaar gewoon 285 miljoen. En dat is echt een nieuw salarisrecord in de NBA. Dat wordt natuurlijk vooral gefinancierd door weer die vernieuwde media deals. Dus,
Menno, volgens mij heb jij nog meer... verrassende zeker, aandelen zeker. Op je lijstje.
Nou, een andere die me opviel, vooral ook omdat veel sectorgenoten heel slecht erbij liggen, dat is Shake Shack. En dat is eigenlijk een beetje een soort van upscale McDonald's. Dus het is gewoon een hamburgerketen, maar wel eentje die zich richt op een ander publiek. Die wat meer geld willen uitgeven, wat luxere beleving willen hebben en wat meer hoogwaardige producten. Geen GMO, dus geen genetisch gemanipuleerd voedsel in de Verenigde Staten, geen hormonen. Ze maken de sauzen handmatig, ze gebruiken echt ijs in hun milkshakes, et cetera. En wat mij vooral opviel, en binnen een paar jaar geleden ben ik er ook in eentje naar binnen gestapt in Florida, is dat ze heel veel glutenvrije opties hebben. Nou, als er één ding is waar ik me echt aan irriteer, zeker ook in Nederland, is dat als jij glutenvrij moet eten, ben je gewoon op de frietjes na misschien. Is het gewoon heel lastig om dat bij zo'n fastfoodketen. McDonald's heeft gelukkig in Nederland wel wat opties, maar in de VS bijvoorbeeld hebben ze dat helemaal niet.
Nee.
Daar is dit wel echt een revelatie die gewoon ook bepaalde doelgroepen die met een voedselallergie wel bedienen. En die betalen uiteraard, zoals alles gewoon veel duurder is als je glutenvrij moet eten, helaas. Die mensen die zijn daar bereid voor te betalen. En dat zie je ook terug in die cijfers van dat Shake Shack. Enorme... sterke omzetgroei de afgelopen jaren. Voor dit jaar verwachten ze 14% omzetgroei naar 2,2 miljard. En dit is een bedrijf wat op de beurs gewoon fantastisch doet. Vorig jaar een koersstijging van 75%. 2023 een koersstijging van 78%. En nu dus op een all-time high. En het is ook een van de weinige aandelen die tijdens de coronapandemie gewoon wel goed bleef liggen. Onder meer dus door een heel loyaal publiek.
En dan gingen ze bezorgen, denk ik.
Precies, ja. Inderdaad. Ja. En bezorgen via, volgens mij Uber Eats hebben ze daarvoor ingeschakeld. En ja, leuk feitje over corona voor dit bedrijf is ook wel, ze hadden nog geen drive-thrus, net als de McDonald's. Dat was tijdens corona natuurlijk een uitkomst voor die bedrijf. Maar daar zijn ze dus door corona mee begonnen. En nu is het gewoon een van hun groeidrijvers. Omdat dat ze daarmee een hele nieuwe klantgroep hebben aangeboord. En het is echt een groeibedrijf. Wat vooral internationaal ook aan expansie doet. Een derde van de vestigingen.
Hebben ze ook vestigingen in Nederland?
Nee, dat nog niet. Heb ik vanmorgen in de trein nog even gecheckt. Ik dacht, ik kwam ergens op tegen over Amsterdam. Maar dat zijn wel plannen, maar zitten nog niet. We zitten wel bijvoorbeeld in Londen. Gewoon echt in best wel veel in Tokio, Dubai. En een derde van de nu ongeveer 450 vestigingen zit buiten de VS. En in de VS zijn ze vooral company-owned. Dus dat ze gewoon zelf die toko's runnen. Terwijl ze in het buitenland vooral onder franchise of licentievormen gaan. Maar ze hebben enorme groeiplannen. Ze zitten nu dus op ongeveer 450 locaties. En ze willen gewoon doorgroeien naar 1500. Binnen een aantal jaar. En dat terwijl ze bij de IPO in 2015 begonnen met 31 restaurants. Ja,
we gaan informatie over alle onbekende de aandelen die jij noemt ook in de show notes zetten. Volgens mij heb je er nog één of twee.
Ja, nou, eentje, daar kan ik vrij kort over zijn. Want daar hebben we ook over geschreven op de website van de week. Dat is een militaire drone maker. Ook wel zo'n mooie naam. Aero-Vironnement, als ik het goed uitspreek.
Dan verwijzen we daar kortheidshalve naar... Het stuk op onze website, Menno.
Ja, klopt. En wat wel was, op het moment dat ik dat stukje voor de website schreef, stonden ze op een all-time high. En een dag later, door die all-time high, konden ze een emissie aan. Die dachten een mooi cashje op die hoge koers. En daarna klapte die koers 10% in elkaar.
Ja.
Maar als je kijkt, wat...
Kwestie van tijd voordat ze weer
op de totale beurswaarde is het heel minimaal. Maar dat was wel een bijzondere actie. Dat zie je niet heel vaak. En een andere die mij opvalt, en ik denk dat eigenlijk niemand die kent, want ze zijn heel groot in kattenbakvulling. Daar zijn ze de marktleider in de Verenigde Staten. Dat is een bedrijfje, vrij klein, 800 miljoen marktwaarde. Dat heet Oil Dree, ticker ODC. En dat is een van de weinige consumer staples aandelen op een all-time high. En sterker nog, een sectorgenoot die ook in de animal of de dierenverzorging zit, is General Mills. En die kwamen juist met slechte cijfers en die klapte hard in elkaar. En die staan eerder richting de 52-week low. En dan dit aandeel, die dus een hele grote speler is in kattenbakproducten. Ja, die staat op een all-time high. Dit jaar plus 38%. En,
maar ja, kun je dat verklaren? Lijkt me niet opeens een enorme groeimarkt kattenbakkorrels.
Nee, nou, ze doen natuurlijk nog meer. Ze verkopen ook absorberende mineralen die naast die kattenbakvulling worden gebruikt voor industriële reiniging, landbouw, voedselverwerking en onder meer om sportvelden beter te prepareren. Maar ja, blijkbaar doen ze iets heel erg goed. Maar ze zijn vooral de grootste, en daar zijn ze het meest bekend om. Het is het grootste deel van de omzet. Zijn ze de grootste producent van de kattenbakvulling in de VS. Merk Cat's Pride.
Mooie niche, kennelijk. Ja.
En het is een heel mooie dividend betalen. En daardoor kende ik ze eigenlijk al. Ja. Verhogen het dividend al jaren op rij. Ja. En dit jaar gewoon echt de grootste dividendverhoging in de laatste 10 jaar... Hele mooie dividendhistorie en niet eens een heel hoge waardering. Maar het is natuurlijk ook niet een heel spannende business.
Tickercode ODC. Ja. En we zetten de informatie in de show notes.
In de gaten te houden. Ja. Dus ja, dat was en voor de dividendportefeuille was opvallend Ecolab. Hygiëne producten. Best wel een groot bedrijf. Ook een Dividend Aristocrat. Die voor het eerst in lange tijd weer een all-time high neerzet.
Ja, dus ja. Maar dat is geen onbekend aandeel meer.
Zeker niet.
En dat is ook niet verrassend, want als jij hem in de dividendportefeuille doet, dan kent iedere belegger hem. Dus,
zo zou het moeten zijn.
Ja. Oké, dankjewel Menno en ook Jeff voor jouw bijdrage aan deze aflevering. Wil je meer weten over beleggingskansen in Amerikaanse aandelen? Kijk dan in onze uitgebreide show notes. In de volgende aflevering gaat Jeff in op beleggen in softwarebedrijven. Dat is een bedrijfstak met hoge groei en hoge marges. Alleen abonnees kunnen deze aflevering nu meteen al beluisteren via beleggersbelangen.nl/voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Tot de volgende aflevering. We'll be right back.